Daarna lezen we Gods woord uit Johannes 19, vers 1 tot en met 16.
Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de kruisknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: Wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: Zie, ik breng hem tot ulieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: Zie, de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende: Kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: Neemt gijlieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: Van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: Spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik de macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht tegen mij hebben, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft grote zonde. Want toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen zeggende: Indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel, in de plaats genaamd Lithostotros, in het Hebreeuws Gabbata. En het was op de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren, en hij zeide tot de Joden: Zie, uw koning. Maar zij riepen: neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: Zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. Tot zover.
De tekst voor de bediening van het woord vindt u in het gelezen schriftgedeelte. Johannes 19 en daarvan de versen 4 en 5. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: Zie, ik breng hem tot u lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: Zie, de mens. Tot zover. Gemeente des Heren, wat is de mens? Dat is een vraag die op verschillende manieren nog wel eens gesteld wordt. Wanneer iemand ziek wordt en lichamelijk afgebroken wordt, of als iemand heel plotseling overlijdt, dan hoor je dat ook nog alles. Ja, wat is de mens? Broos, zwak, vergankelijk. Of wanneer iemand in een bepaalde zonde gevallen is, of in de onderlinge omgang erg is tegengevallen, dan horen we die uitspraak ook nog wel eens. Och ja, ik had het kunnen weten, want ja, wat is een mens? Het kan trouwens ook heel positief klinken. Daar geeft het woord van God aanleiding toe. In een bepaald verband, ik denk aan Psalm 8, waar we lezen: wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En het mensenkind dat gij hem bezoekt. Toch hebt gij hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is de grandeur, de grootheid van de mens als beeld van God, als onderkoning in de schepping van God, als iemand die door de vermogens die God hem geeft tot geweldige dingen in staat is. Die mens, die mag de schepping ontginnen, die mag van alles uitvinden, dingen ontdekken, van alles tot stand brengen, cultuur scheppen. En gemeente, wat is die mens tot een grote hoogte gestegen? De prestaties van de mensen in wetenschappelijk en technisch opzicht grenzen aan het ongelooflijke. Denkt u maar aan recente ontwikkelingen als AI, dat is de kunstmatige intelligentie, en de quantumcomputer die eraan komt. Wat is de mens? Staat hij, zo bezien, niet op een geweldige hoogte, op een geweldige manier op de foto, als de mens die het gemaakt heeft? Als de mens over wie Openbaring 13 vertelt dat hij het getal 666 zal dragen. Bijna 777. Bijna. Niet helemaal. 777 is het getal van God. Nu luisteren wij in deze weken naar het Lijdensevangelie. En daarin wordt ons ook de foto van een mens getoond. Zie de mens. Wat een verschil. Nu niet een gezondige, zondig, krachtige, ambitieuze mens, maar een gebroken, verzwakte en bespottelijke mens. En wat is nu waar? Wie is nu de echte mens? Is dat die mens die tot grote hoogte gestegen is, letterlijk zelfs, want hij kan op de maan rondstappen? Of is dat hij die naar de aarde neergedaald is en van wie Jesaja profeteerde? Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als we hem aanzagen, zo was er geen gedaante dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Wie is hij? Van wie de belijdenis van Nicea zegt: hij is om ons mensen en om onze zaligheid nedergekomen uit de hemel. Is vlees geworden, uit de maagd Maria is mens geworden. En wie is hij voor mij? We luisteren naar onze tekstwoorden onder het thema zie de mens. Drie gedachten. Als eerste, dat zegt Pilatus. Vervolgens, dat verkondigt God de Vader. En als laatste, dat wil Jezus zijn. Zie de mens. Dat zegt Pilatus. Dat verkondigt God de Vader. Dat wil Jezus zijn. Is het nu nog niet genoeg geweest? De soldaten hebben een ruwe spel met Jezus gespeeld. Ze hebben hem uitgedost als een spotkoning. Een scharlakenrode mantel om zijn bebloede schouders. Een doornenkroon in zijn hoofd gedrukt en een rietstok in zijn hand. Op een bepaalde manier heeft dat indruk gemaakt op Pilatus. Hij is er ontroerd van. Deze Jezus wekt zijn medelijden op. Zeker Pilatus is een grote lafaard. Hij is een onrechtvaardige rechter. En hij heeft een sceptische levensinstelling. Aan een hogere waarheid gelooft hij niet. Hij stelt op een gegeven ogenblik de vraag: wat is waarheid? Een postmodern mens avant la lettre. Pilatus is een grove egoïst. Die iedereen, ook Jezus, offert op het altaar van zijn welbegrepen eigen belang. En die zijn geweten het zwijgen oplegt. Dat is de schrijnende werkelijkheid bij deze rechter. Het valt niet te ontkennen. En toch, hij zit lelijk met Jezus in zijn maag. Immers, hij heeft herhaaldelijk geconstateerd dat Jezus onschuldig is. Wat dan? Jezus vrijlaten dan maar. Jongens en meisjes, je weet natuurlijk wel wat een rechter is. Hè? Dan zijn er wel eens mensen die verkeerde dingen hebben gedaan of die worden daarvan beschuldigd. En dan moeten ze voor de rechter komen en die moet bepalen wat goed en wat kwaad is geweest. Die moet een uitspraak doen of iemand dan in de gevangenis opgesloten moet worden of een boete krijgt. Of dat hij vrijgesproken kan worden. Maar als zo'n rechter nou geen bewijs kan vinden van wat iemand verkeerd heeft gedaan, dan moet die rechter natuurlijk zeggen: meneer, mevrouw, u bent vrij, u hoeft niet in de gevangenis, u hoeft geen straf te dragen. Dan kan die persoon vrij uitgaan. Nou, dat zou dan toch ook met de Heer Jezus moeten gebeuren. Dat zou toch eerlijk zijn, nietwaar? Pilatus heeft het wel een paar keer gezegd. Hij heeft niets verkeerds gedaan. Nee, inderdaad. Hij heeft alleen maar goede dingen gedaan. Hij heeft alleen maar goede woorden gesproken. Dan hoeft hij toch niet gestraft te worden. Dan kan Pilatus hem toch vrij laten. Maar Pilatus durft niet. Uit angst voor die menigte die daar voor hem staat. Die doldrieste menigte die verzameld is op dat plein. Al eerder heeft Pilatus via een andere manier geprobeerd om Jezus in vrijheid te stellen. Hij stelde, zoals u weet, een tweetal. Jezus en Barabbas. Maar die opzet is mislukt. De menigte koos unaniem voor Barabbas. Nu probeert Pilatus het nog eens op een andere manier. Die krijsende massa die daar voor hem staat, die bestaat toch uit mensen. En mensen die hebben toch een hart in hun lijf. En dat hart, dat zal toch wel gaan spreken. Wanneer ze die toegetakelde Jezus, een gebroken, een bebloed mens, voor zich zien. Ze hebben toch wel een greintje menselijkheid in zich. En daarom leidt Paulus hem uit het rechthuis naar buiten en herhaalt nogmaals dat hij in Jezus geen schuld ziet. Zie, ik breng hem tot u uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. En als Jezus dan daadwerkelijk naar buiten komt, zo toegetakeld als hij is, zegt Pilatus het nog eens. Zie, de mens. Zie, kijk nou eens goed. Kijk niet langs hem heen. Wees nou eens eerlijk, mensen. Vinden jullie nou hem ook geen zielig geval? Wat is jullie reactie nou? Als je hem zo voor je ziet staan. Ja, Pilatus verwacht, of hij hoopt in elk geval, dat ze zullen zeggen, ja, nou, die mens is geen eer meer te behalen. Laat hem nou maar los. Wij zijn het wel met u eens dat hij nou langzamerhand zijn portie wel gehad heeft. Maar weer rekent Pilatus helemaal verkeerd. Hij peilt de ziel van dit volk niet. Het effect van zijn actie is averechts. Maar als de mensen Jezus zo voor zich zien staan, ja, wij zouden vandaag zeggen, dan worden ze helemaal getriggerd. Dan gaan ze helemaal door het lint. Wat? Deze onttakelde mens die zegt dat hij de Messias van ons volk is en die zelfs zegt dat hij Gods zoon is, aan het kruis met hem. En dan geeft Pilatus het op. Dan moet het maar gebeuren. Dan moet hij maar gekruisigd worden. Dan is de stadhouder tenminste van het gezeur af en het volk heeft zijn zin. We kijken even terug, gemeente. Om dan in de spiegel te kijken. Waar zat het nou op vast bij Pilatus? Och, dat hij nog een zekere vorm van medelijden had met Jezus. Je zou zeggen, dat is nog wel in hem te waarderen. Dat spreekt ons wel aan. Dat is toch nog een trekje van menselijkheid in deze Romein. Maar toen het erop aankwam, koos hij, ondanks zijn medelijden met Jezus, voor zichzelf. Hij had zichzelf liever dan Jezus. Ziet u Pilatus? Zou het ook kunnen zijn dat hij hier vanmiddag in de kerk zit? Hij luistert aandachtig naar het Leidensevangelie. Is er soms door geroerd? Pinkt wel eens een traantje weg? Zozeer leeft hij zich in wat er met Jezus gebeurd is. Hij leidt mee. Maar nu komt hij voor de keus te staan. Mijzelf dienen of Jezus. Als hij Jezus volgt, dan moet hij er zelf aan. dan kan zijn leven niet blijven zoals het nu is. Als hij kiest voor zichzelf, dan moet Jezus eraan. Want die past niet in het stramien van zijn ik. En wat gebeurt er? Zijn tranen drogen op. Keuze is gemaakt. Ik kies voor mijzelf. Moet u trouwens eens opletten, gemeente, hoe vaak u dat hoort, hè? Misschien klinkt het hier ook wel eens. Ik kies nu voor mijzelf, zegt iemand dan. Bijvoorbeeld, ik zit niet meer zitten met mijn man, met mijn vrouw. Ik kies nu voor mijzelf. Dat is typisch in ons, hè? Jammer voor Jezus. Maar ik zie geen andere mogelijkheid. Dan moet hij maar worden weggeleid. Uit mijn gedachten. Uit mijn wereld. En ik zeg het de Joden na. Weg met hem. Dat is Pilatus. Of bent u dat? Of ben jij dat? Of ik? Ontroerd, maar ongebroken. Je kiest voor jezelf. Voor je eigen idealen. Voor je eigen naam. Voor een leven dat wat oplevert voor jezelf. En dat is nou precies zoals wij allemaal van nature zijn. Wij kozen in Adam voor onszelf en tegen God. Dat is onze oerzonde. Maar dan heb je geen deel in het Rijk van Christus. In het Koninkrijk van de Here komen alleen maar mensen binnen die de Pilatushouding hebben opgegeven. Die zichzelf hebben prijsgegeven aan Christus. Jongeren, heb jij dat al gedaan? Maar wie zal dat ooit uit zichzelf doen? Gemeente, het Leidersevangelie laat ons onszelf zien zoals wij zijn. En hoezeer wij de geest van Christus nodig hebben om het portret dat het evangelie van ons schildert te aanvaarden. Kennen wij daar iets van? We zijn de stille week ingegaan. Ik zou zeggen, neem nou dat leidersevangelie eens ter hand voor jezelf. En ook met deze gedachte, om het in dit licht te lezen, wat zegt dit evangelie nu van mijzelf? Nee, niet om daarbij te blijven staan. Dat bedoelt de Heere nooit. Maar we moeten het ook niet overslaan. Trouwens, wat dacht u? Hoe werkt de Heilige Geest? Heeft de Heere Jezus het zelf niet van hem gezegd? Als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde. En dan, wat is dan de kern van die zonde? Dat wordt juist in het Leidersevangelie zichtbaar, wat de Heer Jezus er dan ook achteraan zet. Omdat zij in mij niet geloven. Een gemeente, als Gods geest in je gaat werken, wordt dat je diepste nood. En je grootste verdriet. Als je terugkijkt. Heer Jezus, wat heb ik u lang laten praten in mijn leven. Laten staan. Wat wordt juist dat mij tot schuld? Ik ga de dwaasheid van mijn ongeloof zien en belijden. Wat is de mens? Gemeente, als God ons niet krachtdadig omzet, dan kiezen wij voor onze eigen dood. Zie de mens. Daar zit ook nog een heel andere kant aan en dat is het tweede vanmiddag. Dat verkondigt God de Vader. Zie, ik breng hem tot u naar buiten, zegt Pilatus. Maar is dat Pilatus' stem wel? Ja, natuurlijk. Van wie anders? En toch hoor ik daarachter en daarbovenuit niet nog een andere stem klinken. Zoals we dat vaker in het Leidersevangelie tegenkomen. Denkt u maar aan de hoge priester Caiaphas, ook zo'n man die koos voor zijn eigen positie en die vol haat tegen Jezus was. En dan gaat hij in gesprek met de Joodse raad en dan zegt hij, gij verstaat niets. Jullie begrijpen er helemaal niks van, zeg het maar even zo. En u overweegt niet dat het voor u nuttig is dat één mens zal sterven voor het hele volk en niet het hele volk verloren gaat. En dan plaatst de schrijver van dat evangelie, Johannes, er zo'n fijnzinnige kanttekening bij. Dit zeide hij echter niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Christus zou sterven voor het volk. Caiaphas had het niet door, dat hij daarmee het volle evangelie verkondigde. Dat er één mens zou sterven voor het volk dat de Heere zich verkozen had. En dat niet dat hele volk verloren zou gaan. Zo mogen we hier achter Pilatus, die zich daar niet van bewust is, de stem horen van God, de Vader. Zie, ik breng hem tot u uit. Zie, de mens. Zie, zegt de Heere, o mens, dit is er nu van u geworden. Hier, in de toegetakelde Jezus, ziet u hoe u uw eer en glorie bent kwijtgeraakt. Wat de gevolgen zijn van uw zonde. Zie de mens, met een scharlakenrode mantel om. Wij waren immers van koninklijke komaf. Geschapen om koning te zijn in Gods schepping, Gods vertegenwoordiger op aarde. Maar kijk eens, het is een versleten mantel geworden. Een afdankertje, dat zijn wij geworden toen we de Heere verlieten. Een weggelopen koning. Een balling die zijn luister is kwijtgeraakt. Vergane glorie, buiten het paradijs, buiten de gemeenschap met de levende God. Ja, de sporen zijn nog wel te herkennen in zoveel wat de mens vandaag kan en presteert. Maar de glans is eraf. Zie, de mens met een doornenkroon op. Ook weer dat koninklijke verleden. Maar in plaats van parels werden het doornen, teken van vervloeking. O ja, nog steeds ontwikkelt die mens zich. En hij zal zich blijven ontwikkelen. Inmiddels is de mens zover dat hij een atoombom heeft uitgevonden waarmee hij zichzelf en de hele wereld kan vernietigen. De vloek rust erop. En dan ook nog de rietstaf in Jezus' rechterhand, zoals Matthäus dat vermeldt in zijn evangelie. Zie wat er van de mens is geworden. Het teken van zijn majesteit geeft geen vastheid, maar doorboort je hand. Oh, een mens kan zich heel wat verbeelden. Wij ook, hè. En je kunt bij wijze van spreken je sceptertje zwaaien alsof de hele wereld aan je voeten ligt. Hebben we diep in ons hart al ontdekt dat ik dat op de troon wil zitten, dat ze scepter zwaait ten koste van de Heere. Maar het is nep. Wie op zijn scepter denkt te kunnen steunen, treft alleen zichzelf. Gemeente, zie de mens. Het omgekeerde koningschap van Adam en zijn koningschap, en dus ook van dat van u en van mij, is echt niets meer te verwachten. De mens, eens zo glorieus en ongeschonden, is een geslagene. Aan alle kanten, vol bloed en wonden, overal zorgen en ziekten, overal ellende en dood. Je hoeft de media maar te raadplegen met een enkele blik en je ziet het al. Dat is de mens. Zo laat God hem ons zien in het lijdensevangelie. Bekijk die foto nou eens goed. Zie jezelf staan. Jongeren, gaat ook jou aan. Jij staat er ook op. En ik ook. Dat is niet verheffend, vindt u niet? En u moet goed kijken hoe het hier staat. Hè? Er staat niet, zie een mens. Dat kan nog over een ander gaan. Nee, de mens. Waarvan ook u, jij en ik een exemplaar zijn. Kijk eens goed vanmiddag. Zie je jezelf staan? Hoor je je naam noemen? Misschien is er vanmiddag wel iemand die zich bij wijze van spreken losrukt en zegt, dat wil ik niet zien. Je keert je af. En je steekt als een struisvogel de kop in het zand. Je doet alsof er niks aan de hand is, Je ziet jezelf misschien toch nog als een min of meer gunstige uitzondering op de regel. Maar laat het dan je gebed maar worden. Heere, leer mij mijzelf te zien zoals u mij in het evangelie laat zien. Zoals u mij tekent. Gemeente, het hele lijdensevangelie van Christus roept ons indringend op tot schuldbelijdenis. Nergens leer ik mijzelf dieper kennen dan hier. In de spiegel van de lijdende Heere Jezus. Zie de mens waar de Heilige Geest mijn hart opent. Leer ik mijn eigen strafwaardigheid erkennen. Gebeurde dat al in uw, in jouw leven? Dat je tegen de Heere zei, o God, ik moet het erkennen. Ik ben koning af geworden. En ik heb door mijn zonden uw zoon tot een spotkoning gemaakt. Zie, de mens. Hij draagt de tekenen van ons vervallen mens zijn. De rafels hangen, om zo te zeggen, hem om de schouder. Nee, deze tekenen horen niet bij hem. Die worden hem opgelegd, omdat hij daar staat in de plaats van mensen die Gods oordeel verdiend hebben. En hij neemt dat over. En nu weten we eens en voor altijd, gemeente, wat er overblijft van al het onze. Het gaat de dood in. Zoals Christus de dood ingaat. En zo leren we het voorgoed af om van de mens uit te denken. Dat moet je dus ook maar nooit doen. Ook niet als het gaat over je verhouding tot de Heer in de rechtstreekse zin van het woord. Hoe vaak kom je dat tegen? Geredeneerd vanuit de mens. Dan kom je nog vaster te zitten dan je al zit. Niet denken, ik moet toch eerst dit. En ik moet toch daaraan voldoen. En ik zal zus. Dat probeert u misschien al jaren. En je komt er geen stap verder mee. Wees nou eerlijk. Kijk eens. Hoor eens. Ik breng hem tot u naar buiten. Zo spreekt God de Vader vanmiddag tegen ons. En de Heilige Geest tekent hem in het evangelie voor ons uit. Christus ons voor ogen geschilderd. Gemeente, wat is dit? Nota bene uit de mond van Pilatus. Een heerlijke boodschap. Boven alles uit verkondigt God de Vader zo'n verbazingwekkende boodschap. Ik breng hem tot u naar buiten. Tot u, zegt de tekst. Daar is hij. Ziet u hem? Zie het geweldige wonder. De Heere zou zijn zoon kunnen afschermen. Hij zou hem bij ons vandaan kunnen houden. Dan zou hij het volste recht toe hebben. Maar hoor, hij heeft gedachten van vrede over u, jou en mij. Hij presenteert zijn lieve zoon als de borg die de plaats van zondaars inneemt. En vanmiddag brengt hij ons in het evangelie hem naar ons toe. Is hij voor u, voor jou. Sinds hij met ons te maken wil hebben, hebben wij met hem te maken. U weet, in het lijdensevangelie werd er een verkiezing gehouden tussen Jezus en Barabbas. Stemde u misschien toch heimelijk Barabbas? Nou, dan is Jezus daar weer. Ik breng hem tot u naar buiten. Tot wie? Tot vrome mensen? Tot bekeerde mensen? Tot godvrezende mensen? Wel nee, tot tegenstemmers. Tot kruisigers die hem wel weg kunnen kijken. Tot mensen die hun zonden aan het opstapelen zijn tot aan de hemel. En tot mensen die in een eigen gemaakt pakje van godsdienst rondlopen. Och, het maakt tegenover de Heere Jezus echt niet veel uitgemeten. Of het nou je ongerechtigheid of je eigen gerechtigheid is. God de Vader plaatst hem pal voor ons allemaal. Hier is hij. Zie. De mens. Hij breekt als de zon door de mist van al uw gepieker heen. We moeten nog even terug naar Pilatus, gemeente. Hij zegt, zie, ik breng hem tot u lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. En weer, hoor ik die heilige stem uit de hemel. Boven alles uit. De stem van de Vader die zegt, opdat u weet dat ik, met een hoofdletter, geen schuld in hem vind. Gemeente, in Johannes 19 is de tijd vlak voor Pasen. En u weet, het paaslam mocht niets gebrekkigs in zich hebben. Nu, God de Vader keurt het paaslam. Dit is mijn lam, zegt hij. Ik vind in hem geen schuld. Hij voldoet aan alle eisen. Een ander paaslam is er niet. U zoekt er tevergeefs naar op eigen erf en in eigen hart. En nu breng ik mijn volmaakte lam tot u naar buiten. Weet u wat u nodig hebt om nu en straks rechtvaardig voor God te verschijnen? Dit paaslam, het enige dat God voldoet. In hem vindt hij geen schuld. In hem niet. Maar op hem rust alle schuld van zijn volk. De Heer heeft ongerechtigheid voor ons allen. Op hem doen aanlopen, op hem doen neerkomen, profeteerde Jesaja. Mag ik u eens vragen? Bent u het met God eens geworden? Over zijn lam? Hebben we een streep gehaald door al onze eigen verdiensten en getop en gepieker? En zijn we alleen maar tevreden met dit lam? Dan is God ook met u tevreden. God de Vader neemt eeuwig genoegen met hem. En dan mag ik eeuwig genoeg hebben aan hem. Zie, ik breng hem tot u uit. Zeg eens, als je nou nog niet aan de Heer Jezus hebt toevertrouwd. Zeg eens, wat mankeert er dan aan hem? Dat je niet aan hem toevertrouwt. Zolang je je eigen schuld ontkent. En de schuld van de onschuld van de Heer Jezus niet erkent. Dan leef je nog in onmin met God. En toch, hier is hij. Tot u. Tot jou. Zie je Jezus? Daar is hij. Kijk eens goed naar zijn kleding. En naar zijn andere attributen. En hoor, zie de mens. Het laatste is, dat wil Jezus zijn. Ja, dat wil Jezus zijn. Maar iemand zegt misschien, nou klopt dat wel. Want als je kijkt naar Gethsemane, daar heeft de Heer Jezus toch gebeden. Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. De gemeente, het is zeker voor hem een strijd geweest. Om te blijven bij wat zijn vader hem had opgedragen. Daar moeten wij niet gering over denken. Wij kunnen soms denken, ach, hij was toch Gods zoon en hij was een volmaakt mens, dus dat was voor hem een koud kunstje. Nee, nee, nee. Hij moest er heel diep doorheen. En we lezen in de brief aan de Hebreeën dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft. Uit hetgeen hij geleden heeft. Maar door die strijd heen was hij helemaal verenigd met de wil van zijn vader. Was hij bereid om het volstrekte antitype, het tegenbeeld te worden van de mens zoals God die bedoeld had. Zie, de mens. Dat betekent ook zoveel als, is onderweg naar u toe. Hij stelt zichzelf aan ons voor. Hij presenteert zich aan ons. Jongeren, op school, dan moet je natuurlijk regelmatig een presentatie verzorgen. En dan wordt er gekeken wie jij bent en hoe jij het doet. Dan word je op beoordeeld. De Heer Jezus presenteert zich in dit gedeelte aan ons. Ik ben de mens. Ik word niet naar buiten gebracht tegen wil en dank. Nee, want hij wil niet verborgen blijven. Jezus heet hij. Zaligmaker van zondaars. En dat gebeurt niet ergens achteraf, in het geheim, in een verborgen hoekje, zodat niemand het weet. En hij niet bereikbaar is. Nee, hij komt ervoor uit. Wanneer God de Vader hem naar buiten brengt. En de Geest hem in het evangelie voor ons uittekent. Dan presenteert Christus zich aan ons, aan verloren mensen. Want de Vader, de Zoon en de Geestgemeente die spannen zich in tot redding van gevallen zondaars. Op Gabbata, die plek daar vlakbij Pilatus' rechtszaal, en op Golgotha is God de drie enigen bezig om zalig te maken. Zie de mens. Wij mogen niet over het hoofd zien, gemeente, dat Johannes de enige evangelist is die dit zinnetje heeft. Dat is niet toevallig. Hoe begint dit evangelie ook alweer? Nou, dat zullen de kinderen, de jongeren wel weten, denk ik. Het evangelie naar Johannes. In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het woord, dat is Christus. Hij is God. Daar legt Johannes in heel zijn evangelie de nadruk op. Johannes 1. Christus was God. Johannes 19. Zie de mens. De twee polen waartussen het werk van Christus zich afspeelt. Christus was God. En hij leeft in de heerlijkheid van zijn Vader. Maar hij werd vrijwillig mens. Om mensen die van God vervreemd waren weer met hem te verzoenen. Dat begon al in Bethlehem. Dat voltooit zich op Golgotha. Hij zocht en hij zoekt het verlorene. Hij daalt net zo ver af totdat hij dat verlorene vond. Die mens vond. En door het geloof mag ik leren zeggen, totdat hij mij vond. Hier heeft hij mij gevonden. En nu kan hij zeggen, dit is de mens. Zo is die mens geworden. Zo bent u geworden. En ik neem uw plaats in. Ik word die afzichtelijke mens aan wie geen eer meer te behalen is. Zie, ik ga in uw plaats staan. Adam, de eerste mens, wilde als God worden. Jezus, de laatste Adam, was bereid om mens te worden. Zo maakt hij goed wat Adam bedorven heeft. Adam streefde naar boven. Christus daalde af naar beneden. Adam wilde zich het koningschap van God wederrechtelijk toe-eigenen. Met andere woorden, hij had er geen recht op, maar hij poogde het wel. Jezus draagt de scharlakenrode mantel om de dwaasheid van Adams mislukte koningschap te verzoenen. Adam greep naar de gouden scepter van de goddelijke heerschappij. Jezus aanvaardt de rietstaf. Adam wilde zichzelf kronen met goddelijk diamant. Jezus aanvaardt de doornenkroon. Het woord was God. Zie, de mens. Ja, zo'n mens. Zo'n bebloede, zo'n afzichtelijke mens met wie iedereen de draak steekt. Zo'n mens wilde hij worden. Want zo'n mens waren wij geworden. En zo presenteert hij zich vanmiddag aan ons. Hij wil het ons verzekeren. Ik werd een spotmens voor u. Daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Nou zou het kunnen zijn dat er vanmiddag hier iemand is die zegt, ja, maar zou dat dan ook voor mij kunnen? En ik bedoel dat niet als een clichévraag, want je kunt er echt mee zitten, hè? Toch? Dat je denkt, je moest eens weten wat er allemaal gebeurd is in mijn leven. Nou, dat hoef ik niet te weten, maar de Heere weet het allang. En ondanks dat, of misschien liever gezegd, kan ik beter zeggen, juist daarom brengt hij zijn zoon vanmiddag tot u naar buiten. Zie nu af van uzelf. En zie op tot hem. En gemeente, we worden in het evangelie allemaal opgeroepen om te zien. Zie de mens. Ook u of jij die nog onbekeerd bent. Ja, want dan kom je niet meer weg vanmiddag. Ongeloof en onbekeerlijkheid heeft nooit een wettige plaats bij de Here. En weet je, als je dan niet naar de Here kunt gaan met een verbroken hart, ga dan nog maar naar hem toe om een verbroken hart. Maar ga. En zie. Nee, niet op de manier van dat volk daarvoor Pilatus. Want wie zo kijkt en blijft kijken in ongeloof, die verkijkt zich op Jezus. Die ziet aan hem voorbij, die schat hem niet op waarde. En wat vreselijk, als je hem dan straks zult moeten zien. Elk oog zal hem zien. Ook zij die op aarde van hem weggekeken hebben. In het laatste geval zul je de ontmoeting met hem niet overleven. Dan blijft alleen de toren van het lam over. Maar zie nu de mens op een gelovige manier. Als de mens in wie u uw redder begroet. Als de mens die uw plaats inneemt. En dan mag je weten, als hij mijn plaats innam, dan hoef ik er niet meer te staan. Dan hoef ik niets meer bij te dragen aan mijn redding. Leg alle krampachtigheid maar af. En vertrouw je helemaal toe aan Gods Zoon die mens werd. Zie, de mens. God de Vader brengt hem vanmiddag naar ons toe, naar buiten. Opdat wij niemand zien dan Jezus alleen. En gemeente, dat weet u wel, hè? Elke preek stelt je voor een beslissing, hè? Je gaat nooit de kerk uit zoals je erin bent gekomen. Dat denk je misschien wel eens. Ik had er niet veel aan vanmiddag. Ik ben uit de kerk gekomen zoals ik erin gekomen. Nee, mis. Doet altijd wat met je. God vraagt een reactie van je. Wat is uw antwoord? Wat is jouw reactie? Gaat het al zingen? In ons hart? Mijn God, die mens werd. U zal ik even geloven. Omdat gij het hebt gedaan. Ook voor mij. Amen.